Goedemorgen. Ten eerste excuses voor mijn stem. Ik ben al een beetje bij stem geweest. Ik denk beginnende keelontsteking, maar ja, ook weer niet zo dat ik denk laat ik thuis blijven. Dus vandaar ik hoop dat ik het volhoud tot het eind. Ik heb een thema en dat is Stand Your Ground. Nou, je ziet er al boven staan, live avond 24 maart. Dit is een preek die ik eerder heb gehouden. Maar ik merk dat het mij, het blijft me echt bezighouden in mijn hart en in mijn gedachten. En volgens mij is het een belangrijk thema wat, nou ja, wat past er bij die avond, maar wat ik ook denk dat voor jullie belangrijk is. En nou, kan inspireren, kan aanvuren. En ik merk dat ik er zelf een beetje mee bezig blijf, omdat ik, toen ik die preek aan het voorbereiden was, het maar een soort van aan het twijfelen zetten. Ik ontdekte wat dingen in de Bijbel wat me nooit eerder was opgevallen. En ik keek ernaar en ik dacht, dit kan toch niet zo zijn? Is dit echt, klopt dit? En het paste niet in mijn plaatje van hoe ik keek naar bijvoorbeeld God en naar de mensen die hem dienen. En het zette me echt een beetje aan het denken van, wil ik dit? Vind ik dit oké of niet? Nou ja, uiteindelijk kwam ik daar wel doorheen, maar je merkt wel, dit gaat best wel ver. Het zette me best wel wat aan het denken. En ik denk ook dat ik er daarom mee bezig blijf. Maar ik zal jullie zo vertellen wat het was. Maar eerst hoe ik erbij uitkwam. Want ik was in gedachten bezig met hoe het nou komt dat, hè, als we lezen in Handelingen, dan lees je over de eerste christelijke gemeente. En die gemeente die groeit als kool. Er komen steeds meer mensen bij. Iedereen leert Jezus kennen. En als ik dan kijk naar de kerk vandaag de dag, en ik bedoel niet de kerk hier in Hengelo, maar in zijn algemeenheid, dan zie ik een heel ander beeld. Dan zie ik niet een kerk die als kool groeit, maar dan zie ik een kerk die juist steeds meer naar de marge verdwijnt, steeds meer krimpt, minder impact heeft. En dus ik ging op zoek naar wat zijn dan verschillen tussen wat er gebeurde daar in die kerk in Handelingen en hoe wij de dingen aanpakken hier in de kerk. En ik kwam tot een aantal zaken. Eentje daarvan wil ik wat meer uitlichten. Nou, het eerste is volgens mij hoe de kerk gericht is. Hè? We zijn als kerk best wel naar binnen gericht tegenwoordig. En daar is op zich niks mis mee. Maar ik zal je een voorbeeldje geven vanuit hoe ik zelf wel eens spreek. Hè? Dan zeg ik, het is belangrijk wanneer je tot geloof komt, dat je er ook wat mee gaat doen. Hè? Dus misschien kun je wel in je kerk kinderwerk gaan doen. Of je kunt koffie gaan schenken. Of je kunt meezingen in het aanbiddingsteam. En dat zijn allemaal hartstikke goede dingen. Maar het is allemaal naar binnen gericht, snap je wat ik bedoel? Je moet naar de kerk toe komen voordat je daar wat van merkt. Dus zo zijn we als kerk vaak best wel op onszelf gericht. Hè? We hebben het goed. En we willen er wat van maken, we willen goede diensten neerzetten. Wat allemaal hartstikke goed is, maar wat wel maakt dat we naar binnen gericht zijn. We zijn het zout der wereld, maar we zijn soms wel een beetje zoutvaartje aan het spelen. En daar is uiteindelijk het zout niet voor bedoeld. Nou, dat is een van die verschillen. Wat ik ook zie is dat in de kerk en de Handelingen eigenlijk iedereen een actieve rol heeft. Dat er geen mensen zijn die een beetje op de achtergrond komen consumeren, lekker komen luisteren op zondag en vervolgens weer hun leventje leiden. Want om te kiezen om bij de kerk in Handelingen te horen, dat was nogal een statement. Want eigenlijk iedereen was Jood, ging naar de tempel. En als je dan voor kiest om ineens anders te doen dan iedereen doet, nou ja, daar had nogal gevolgen. Dat kreeg heel wat scheve gezichten. Dus wanneer je daarvoor koos, dan moest je daar ook vol voor gaan met je hele hart. Dus wanneer je dat deed, dan kon je ook niet een beetje aan de zijlijn hangen. Want dat kostte veel te veel. Dus je moest all in of niet. Nou, wij hebben de zegen dat we gewoon in een land zijn waar het christendom geaccepteerd is. Hartstikke goed iets. Maar het is ook lekker veilig. Je kunt hier gewoon op zondag naar de kerk gaan, luisteren, een paar liedjes mee zingen, weer naar huis. En in je leven verandert er niks. Nou, ook een verschil. Maar niet het verschil waar ik het over heb. Want waar ik het over wil hebben, dat is hoe ze in de kerk in Handelingen omgaan met tegenslag. En met lijden. Nou, en over lijden horen we wel eens wat in de kerk. Maar daar hebben we het ook wel eens over lijden, bijvoorbeeld door ziekte. Of lijden door het verliezen van je baan, dat soort zaken. En dat is allemaal, dat is lijden, dat is heel vervelend. Maar dat is niet het lijden waar ik het nu over wil hebben. Ik wil het echt hebben over lijden omdat je gelooft in Jezus. En tegenstand krijgen omdat je gelooft in Jezus. Want ik ging wat patronen zien en hoe ze daarmee omgingen. Nou, en dat patroon zette mij aan het denken. Ik dacht, oké, moeten we daar zo mee omgaan? Nou, we gaan lezen vanuit Handelingen, Handelingen 4... En ik lees best wel een aantal langere stukken daaruit. Het is een doorlopend verhaal. Dus ik lees een stukje en dan vertel ik er wat over. Nou, we slaan soms een stukje over. Want als we het helemaal gaan lezen, daar hebben we de tijd niet voor. Handelingen 4 beginnen we vanaf vers 1. Nou, de situatie is als volgt. Je hebt twee van de leiders van de eerste christelijke kerk, Petrus en Johannes. En zij gaan bijna iedere dag naar de tempel toe om daar de mensen te vertellen over wie Jezus is. Dat wordt niet zo enthousiast op gereageerd door de leiders van de tempel. Je moet je een beetje voorstellen dat ik hier word uitgenodigd om te spreken en dat ik zeg, nou, Jezus, dat is allemaal wel leuk, maar laat ik eens over Mohammed hebben. Ik kom ineens een heel andere boodschap brengen dan wat er verwacht wordt. En waarschijnlijk zou de leiding van de kerk hier ingrijpen, hoop ik dat het zou gebeuren. En dat is ook wat hier gebeurd wordt. Zij komen naar de tempel om te vertellen over Jezus en daar stappen we het verhaal binnen. Dus handeling 4 vers 1. Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Dus de leiders, zeg maar, van de tempel waar ze waren. Hevig ontstemd, omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer 5000. Nou, hoeveel er daarvoor waren, dat weet ik niet precies. Nog iets is eerder lezen dat er een eerste groep ontstaat van 3000. Nou ja, die zal in de tussentijd wel wat gegroeid zijn. Maar er komen in ieder geval veel mensen tot geloof. Dus ze zien heel veel succes op hun prediking. Omdat ze op plekken komen waar mensen nog nooit van Jezus gehoord hebben. Maar waar wel ze hongerig zijn naar meer. Ze komen naar de tempel omdat ze in God geloven. Maar, ja... Naast dat succes zie je ook dat ze veel tegenstand krijgen. Die leiders die komen eraan. Nou, er staat onder andere dat de Sadduceeën kwamen omdat ze de opstanding uit de dood verkondigden. Nou, de Sadduceeën is een groep Joodse leiders die geloofden niet dat de opstanding uit de dood mogelijk was. En dan komen er ineens twee van die gasten in hun tempel, voor hun gevoel, vertellen dat dat wel kan. Op grond van wat er met Jezus is gebeurd. Dus, nou, er komt veel tegenstand. Die leiders die grijpen hun vast. Maar tegelijkertijd, ja... ze houden ze vast, maar ze laten ze toch ook maar weer gaan de volgende dag. Maar ja, wat moet je nou met zulke gasten? Ze weten het eigenlijk niet zo goed. Maar wel heftig. Als je ergens komt en je vertelt over Jezus en je wordt gegrepen, je wordt een nacht vastgehouden en daarna weer weggestuurd. Dat is heftig. Ik weet niet hoe ik daarop zou reageren. Ik kan me voorstellen dat ik denk, nou, het was niet zo'n succes. Ik ga morgen wel naar een andere plek toe. Misschien dat ik daar vrijheid kan spreken. Nou, dat is niet wat Petrus en Johannes doen. Die zijn super eigenwijs. Ja, dat is zo. Dat zien we wel wanneer we verder lezen. Maar eerst nog hoe die leiders met elkaar overleggen. Die leiders zeiden tegen elkaar, wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht. Wij kunnen dat niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hen verbieden zijn naam nog te gebruiken. Ze riepen hen terug en bevallen de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten. Maar Petrus en Johannes die zeiden, kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf. We moeten immers wel spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. En na hen nogmaals dreigend hebben toegesproken, lieten ze hen vrij. Want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen, nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. Dus je ziet hier dat ze zich niet laten intimideren, terwijl het een behoorlijk intimiderende plek is waar ze zijn. In een achterafkamertje, alle belangrijke leiders van de tempel eromheen. En die zegt tegen hen, en nu is het klaar. We willen niet dat je die naam van Jezus hier nog één keer gebruikt. Kan. Nou, ze overleggen met elkaar, wat kunnen we doen? Ja, we kunnen ze ook niet echt straffen, want er is een wonder gebeurd. Daarin zien mensen de hand van God, wat zij ook wel iets moois vinden. Als je Jezus even buiten beeld laat. Dus ja, we kunnen ze niet straffen, dan komt het volk in opstand. Maar die Jezus willen we er niet bij hebben, dus zwijg nou, zeg daar niks meer over. Maar ze laten zich niet intimideren. Ze zeggen, ja, dat kunnen jullie wel zeggen, maar wij dienen geen mensen, wij dienen God. Dus maak ons maar bang. Maar wij moeten wel spreken over wie Jezus is. Hoe zou je reageren? Hoe zou ik reageren? Ik denk dat ik, nou ja, of weg zou rennen. Maar ik zou ook in gebed gaan en ik zou tegen God zeggen, Heer, zo kan ik toch niet vertellen over wie Jezus is. Wilt u die tegenstand laten stoppen? Zorg dat ik veilig ben, zorg dat ik op een veilige manier kan blijven vertellen van wie Jezus is. Nou, Petrus en Johannes die gaan ook in gebed, maar ze bidden wat anders. En dat gebed, dat gaan we lezen. Dat staat vanaf vers 27 en 28 in hoofdstuk 4. En hier zijn ze niet meer met z'n tweeën, hier zijn ze teruggegaan, nou ja, naar hun eigen groep, zeg maar. Een soort van gebedsgroep waarmee ze in de ruimte samenkomen. Ze hebben verteld wat er gebeurd is en ze gaan als groep in gebed. Nou, dan bidden ze dit. Inderdaad, in deze stad hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ik nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Nou, een aantal opvallende dingen aan dit gebed. Ze zeggen... Oh, ik heb hem niet doorgekregen. Dat is lastig mee te nemen. Sorry. Maar goed, in het begin zie je dat zij de tegenstand, het lijden, zien ze als iets wat schijnbaar moest gebeuren. Wat God had bepaald. Iedereen heeft tegen ons samengespannen. Herodes en Pontius Pilatus. Maar ook alle volken en ook alle stammen van Israël. Dus eigenlijk de hele wereld spant tegen ons samen. Waarom? Om datgene te doen waarvan u had bepaald dat het moest gebeuren. Huh? Dat is een heel andere manier dan hoe wij vaak naar de dingen kijken. Wanneer er iets negatiefs gebeurt, dan zeggen we, Heer, grijp in, want dit is toch niet volgens uw plan. Ze zeggen, Heer, dit is precies volgens uw plan. Iedereen in deze stad heeft tegen ons samengespannen. Want u hebt bepaald dat het moest gebeuren. En dan zeggen ze niet, Heer, maar laat het dan stoppen. Maar ze zeggen, Heer, sla acht op uw dreigementen, maar stel ons in staat om vrijmoedig te blijven spreken. Ondanks wat er gebeurt, ondanks dat wij in het nauw gedreven worden, wat vinden we belangrijk? Dat we vrijmoedig blijven. Niet dat het lijden stopt. En we hebben u daarvoor nodig. Wij kunnen de woorden spreken, maar u moet ons bijstaan. En u kunt geven dat hij zieken geneest, dat er tekenen en wonderen gebeuren. Nou ja, we zijn samen een team, zo zou je het kunnen zeggen. Maar het gaat me even om dat ze dus niet vragen, Heer, zorg dat dit lijden stopt. Maar ze zeggen, Heer, dit is volgens uw plan. En als dat zo moet zijn, dan moet het zo zijn. Maar zorg dat wij ondertussen vrijmoedig blijven. En kunnen blijven vertellen van wie u bent. En daarin zie je dat ze een heel andere manier hebben om naar lijden en naar tegenstand te kijken. Ze zien het niet als iets wat moet stoppen. Ze zien het als iets wat schijnbaar God bepaald heeft. En dat is al die redenen wel voor hebben gehaald. En ze zijn vooral bezig met het naar buiten gericht blijven. En niet met hun eigen veiligheid. Ze hebben een heel andere manier om naar lijden te kijken. En dat zie je ook bij andere apostelen. Je ziet het bij Petrus en Johannes, waar we het net over lazen. Maar je ziet ook dat Paulus bijvoorbeeld zo'n kijk op lijden heeft. En hij is ook iemand die dat in de praktijk ervaren heeft. Hij is ergens op zo'n lijstje wat hem allemaal overkomen is. Een aantal keer gegezeld, een keer gestenigd. Dacht iedereen dat hij dood was, gooi ze hem uit de stad. Maar hij stond op en hij ging weer verder om te prediken. En een heleboel lijden heeft hij ondergaan. En hij schrijft in de brief aan de Filippenzen daar ook wat opvallende dingen over. Even kijken, Filippenzen 1, vers 28 en 29. En dan moet je even bedenken dat dit een brief is die hij schrijft aan een kerk in de stad Filippi. Wat ook een klein kerkje is in een wereld die eigenlijk vol van afgoden is. Dus ze zijn compleet anders dan de maatschappij waar ze in zijn. Komen dus ook met veel tegenstand te maken. De mensen denken, wat zijn dat nou voor mafkezen, die christenen, wat doen die hier? Dus ze hebben heel veel tegenstand, heel veel problemen, net als Paulus zelf. En hij is nu niet bij hen, maar hij stuurt ze een brief om ze te bemoedigen, om ze wat dingen te leren over hoe ze om kunnen gaan met die tegenstand. En dan schrijft hij dit. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan en voor u dat u wordt gered. Want aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. Twee zinnen waar ontzettend veel in zit. Die eerste zin, laat je niet bang maken door je tegenstanders, want dat is een teken van God. Een teken van God dat twee kanten op werkt. He, dus wanneer er tegenstanders zijn en je denkt, die christenen die zullen we eens even goed bang maken, want dan zwijgen ze. Maar je laat je niet bang maken, dan merken ze. Dat gaan ze zien. En ze gaan zich afvragen, hoe zit dat nou? Waarom laten ze zich nou niet tot zwijgen brengen door ons? En ze komen erover aan nadenken en ze zien, hey, misschien hebben ze toch wel gelijk. En daarom zegt Paulus, het is een teken voor hen dat ze ten onder gaan. Want ze komen tot de conclusie, hier moet wel God achter zitten. Want anders zouden ze zich wel bang laten maken met alles wat we gedaan hebben. En we kunnen ze geestelen, we kunnen ze stenigen, wat we ook maar proberen. Ze laten zich niet bang maken, zouden ze gelijk hebben. En zo is het een teken voor hen dat ze ten onder gaan. Maar het is ook een teken voor de gelovigen dat ze gered worden. Want als er zoveel lijden en tegenstand op je afkomt, maar jij kan stand houden, dan is het voor jezelf ook een bewijs. Hé, zal God met me zijn? Ja, het is echt waar. En wat je al weet, leer je op een nog dieper level kennen. Dus het is een teken voor jezelf dat je wordt gered. Het werkt twee kanten op. En daarom zegt Paulus ook, en dit is die zin waar ik zo over aan het nadenken kwam. Aan u is de genade geschonken om niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. En we hebben het vaak over de genade van God. Heb je wel eens aan gedacht dat het genade van God kan zijn dat je voor hem mag lijden? Het zette mij zo aan het denken dat ik dacht, hè? Oké, dit is best heftig. Wil ik dit? Ben ik bereid deze prijs te betalen? Hoort het er schijnbaar bij? Is het genade van God wanneer dat mag? Nou, ik kwam er in eerste instantie nog niet helemaal uit. Dus ik ging wat verder op zoek. En ik heb een aantal dingen ontdekt. En wat maakt dat het genade is om omwille van God te mogen lijden. Nou, daarvoor gaan we even terug naar Handelingen. Het volgende hoofdstuk, Handelingen 5. In de tussentijd is er van alles gebeurd, maar eigenlijk niks veranderd. Want Petrus en Johannes, die gaan gewoon elke dag naar de tempel toe. Waar ze niet welkom zijn. En elke dag vertellen ze daar over wie Jezus is. Ze worden weer opgepakt door de leiders van de tempel. Die overleggen weer, ja, wat moeten we nou met die gasten doen? We weten het niet. Nou, uiteindelijk is er één iemand die iets slims zegt, hè, want dat maakt niet zoveel uit nu. Maar de rest, die stemt daarmee in. En die riepen de apostelen weer binnen. Dat is waar het om gaat. En ze lieten hen geestelen, bevallen de naam van Jezus niet meer te gebruiken, en ze lieten hen vrij. De apostelen die verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. En ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Dus hier zie je dat die twee discipelen het ook op die manier ervaren. Dus eigenlijk een bizar plaatje. Ze worden gearresteerd omdat ze ergens spreken waar het niet mag. Die leiders zeggen, nou, nu moeten we echt ingrijpen. We laten jullie geestelen. En dus ze krijgen stokslagen of zweepslagen. Dat is klaar. Ze lopen naar buiten en wat zeggen ze tegen elkaar? Wauw, is het nou niet bijzonder dat we dit mogen ondergaan omwille van de naam van Jezus? Dat is echt zo anders dan hoe ik gereageerd zou hebben. Ik zou zeggen, oh heer, grijp in. Het kan toch niet zo zijn dat dit moet gebeuren? En zij zeggen, wauw. We zijn het waard om dit voor Jezus te mogen ondergaan. En ik denk dat er een aantal redenen zijn die maken dat ze dit als, nou ja, op die manier interpreteren. Ik denk het eerste is dat ze zo ernaar verlangden om één te worden met Jezus. Dat ze dachten, oké, als het erbij hoort om ook één te worden met hem in zijn lijden, dan hebben we dat ervoor over. Want we willen helemaal zo dicht mogelijk bij hem zijn als het maar kan. Ten tweede denk ik dat ze zich heel bewust waren van de strijd die er altijd is tussen licht en duisternis. En zij waren ontzettend bezig om overal het licht te brengen. Nou, de duisternis is daar niet blij mee, dus die wil ingrijpen. En als jij iemand bent met een klein beetje impact, nou ja, dan hoef je niet zo grof geweld in te zetten om dat tegen te houden. Maar zij hadden echt impact. Er kwamen mensen tot geloof en daar was de duisternis echt niet blij mee. En ik denk dat ze op die manier ook naar die geteling keken. Wauw, als de duisternis dit inzet om ons tegen te houden, dan zijn we goed bezig. Wauw, dat kan niet anders dan dat we echt bezig zijn om het licht te brengen. En schijnbaar is dit dan nodig. Nou, fijn is het niet. Maar het laat wel zien over de impact die wij hebben. Anders hadden we niet zoveel tegenstand. En het laatste is dat God een plan kan hebben met tegenstand. Nou, daar vertelden ze net al even wat over. Tenminste, dat ze het zo zagen dat God al bepaald had dat dat moest gebeuren. Maar daar lezen we ook wat over in de brief die Jacobus schrijft. Ook een van de eerste apostelen die heel goed weet wat lijden is. Jacobus 1. Schrijft hij een stukje. Vers 2 tot 4 lezen wij. En ook hier zie je weer dat hij met een heel andere bril kijkt naar lijden dan wat wij doen in onze maatschappij. Want hij zegt, het moet u tot grote blijdschap stemmen. Broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, dan leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Dus misschien was die logica van die apostelen wel, oké, beproeving, dat leidt tot standvastigheid. Nou, dat is hetzelfde, hè, hoe het in de sportschool werkt. Als je spieren sterk wil maken, dan moet je ze beproeven. En steeds ietsje zwaarder beproeven, want dan groeit die spier. Kun je weer wat zwaarder aan. Op die manier word je steeds sterker. Nou, zo is het ook met standvastig zijn in je geloof. Als altijd alles goed gaat, heb je geen standvastigheid nodig. Want alles gaat van een leien dakje. En maar als je te maken krijgt met lijden of met verdriet, dan moet je laten zien of het echt waar is wat je gelooft. Of je het echt gelooft. He, dan kun je daar steeds sterker in worden. Nou, op die manier keek ze waarschijnlijk ook naar die gezeling. Wauw, als dit zo'n beproeving is van onze standvastigheid, dan zijn we een heel eind op weg met Jezus. Als we hierin standvastig blijven, nou, veel erger kan het niet worden. En als je standvastig bent, dan volgen een aantal mooie dingen. Kijk maar, als het ook daadwerkelijk blijkt, dan zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Wauw, nou, ik weet niet zo goed hoe zij nog meer in hun standvastigheid beproefd konden worden. Dus ik denk dat ze een heel eind op weg waren naar dat volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. En dat is precies waar ik over aan twijfel kwam. Ik dacht, ja, ik wil volmaakt en volkomen worden zonder enige tekortkoming. Wil ik daarvoor gegezeld worden? Nou, daar sta ik niet echt om te springen. En gelukkig is dat hier in Nederland, het is veilig, het is niet zo aan de orde dat we gegezeld worden. Maar het is wel de vraag, hè, zijn wij net zo naar buiten gericht als die eerste apostelen waren? Of komen we alleen op veilige plekken? Waar je zeker weet dat je niet met tegenstand te maken krijgt. Als ik hier bijvoorbeeld sta te preken vanmorgen, dat is mooi en dat is goed, maar het is ook heel veilig. Want de meeste mensen die zullen het mee eens zijn, of misschien denk je nou, het gaat wel heel ver wat je nu zegt. Maar dat is het ergste wat er zo ongeveer kan gebeuren. Dus er zal niemand meer hier de kerk uitgooien of verdrukken of wat ook maar. Omdat het heel veilig is om hier over Jezus te vertellen. Maar waarom ga ik niet, weet ik veel, naar een universiteit waar waarschijnlijk weinig mensen geloven, waar heel erg vanuit wetenschap gedacht wordt, om daar te laten zien wie Jezus is. Of gewoon de mensen om me heen in de buurt, of mijn familie. Er zijn zoveel mensen om me heen die Jezus niet kennen. Wat vertel ik aan hen? Nou, ik kies best vaak voor een veilige weg. Want dan weet ik, oké, krijg ik ook geen gedoe of gezeur. Of dan denken ze ook niet, ja, dan komt die Michiel weer aan met zijn Jezus. Dus dat is heel, heel makkelijk en heel veilig. En tegelijkertijd ontneem ik hem de kans om te horen wie Jezus is. Want ik wil dat jullie het allemaal horen. Maar ik wil ook dat mijn familie het hoort en dat de hele heel Wien het hoort. Noem maar op. Dus zo kwam ik eigenlijk voor mezelf die afweging aan het maken van wat mag mijn geloof me kosten? Ineens dacht ik op een heel andere manier over hoe ik zelf geloof. Weet je, ik doe een heleboel dingen voor Jezus hier. Ook bij Transform doe ik veel werk. Maar het is allemaal heel veilig. Nee, want je staat op een podium, niemand praat terug. Of ik zit in een kantoor achter een computer, ik maak een website. Allemaal hartstikke goed. En allemaal heel erg veilig. Wat mag het je kosten? Die vraag stelde ik mezelf. En blijf ik mezelf eigenlijk elke dag opnieuw stellen en wil ik ook aan jullie stellen. Wat mag het je kosten dat je in Jezus gelooft? In hoeverre laat jij aan je omgeving zien wie hij voor je is? Misschien doe je het wel hoor, ik ken jullie levens natuurlijk niet. Maar zoek je die kansen om te laten zien wie hij is. En als je echt gelooft dat we uiteindelijk voor de troon van God komen en dat de mensen die Jezus kennen linksaf gaan en de rest rechtsaf, dan kun je toch niet de gedachte verdragen dat je buurman straks rechtsaf gaat, omdat jij nooit verteld hebt over wie Jezus is. Maar ja, hij zou het ook wel heel vervelend vinden misschien. Ik kwam een tijdje geleden aan het praten met iemand, met een evangelist, zeg maar, en die zei tegen mij, ik voel me soms als een soort van dokter die de symptomen kan zien van een levensbedreigende ziekte. En als ik dat kan zien en ik ben zo'n dokter, ben ik dan een goede dokter als ik denk, nou, ik begin er ook niet over, misschien vindt hij het wel vervelend als ik dat vertel. En hij komt erover aan nadenken en dan voelt hij zich niet meer zo fijn. En misschien vindt hij mij wel geen aardige dokter. Nee, dan ben je een hele slechte dokter. Nou, zo gaat het voor ons ook. Want wij kunnen de symptomen zien van een levensbedreigende ziekte die zelfs tot in het eeuwige leven reikt. En willen we dan aardige dokters zijn? Of willen we dan dokters zijn die patiënten aan het denken zetten? Nou, ik wil graag zo'n tweede dokter zijn. Hè. Ik heb ook niet 1, 2, 3 de oplossing. Hè. Zet deze stap en deze stap. En daarmee nou ja, doe je wat je moet doen. Maar ik wil wel iedereen uitdagen om na te denken. Op de plek waar je bent, kun je je licht laten schijnen. Op je werk, op je school, in je buurt. Ook aan de mensen waarvan je weet dat ze er niet op zitten te wachten. Ik zeg niet dat je het geloof op moet dringen, maar je kunt wel zoeken naar ingangen, je kunt zoeken naar manieren. En op zoek gaan naar plekken waarvan je weet, hier moeten ze leren wie Jezus is, want dat weten ze nog niet. En dat is wat Petrus en Johannes deden. Die preekten in de tempel, omdat ze wisten, hier komen heel veel mensen die Jezus niet kennen. Maar we willen dat ze Jezus kennen. Dus wat zou er gaan gebeuren als wij als kerk op zoek gaan naar dat soort plekken? En daar laten zien wie Jezus is. Nou, waarschijnlijk krijgen we met wat meer tegenstand en wat meer lijden te maken. En misschien ook wel meer zegen. En hebben we misschien wel de genade van hem mogen leiden om Jezus' naam, maar ook de genade dat mensen hem leren kennen. Nou, dat is waar ik naar verlang en ik hoop jullie ook. En dat is ook waar ik nu graag voor wil bidden. Heer God, ik dank u voor wie u bent. Heer, dat u een God bent die zo dichtbij komt. Niet een God van afstand, maar een God die zelfs in ons hart wil wonen en ons ook wil gebruiken om impact te hebben hier in de wereld. Heer, we hebben net ontdekt dat dat niet altijd gepaard gaat met ons eigen comfort of een ontspannen leven. Heer, maar dat u schijnbaar soms kiest dat wij negatieve ervaringen hebben, omdat u daar een plan mee heeft. Heer, en als ik eerlijk ben, dan sta ik niet te springen als ik dit soort dingen lees. En dan denk ik niet meteen, wauw, op die manier wil ik u dienen. Heer, maar tegelijk wil ik daarin ook groeien en verlangen we naar, Heer Jezus, dat u uw naam zichtbaar wordt op veel meer plekken. Dat uw licht gaat schijnen waar het nu donker is. Heer, en ik bid dat u ons inspireert met uw Heilige Geest om die mogelijkheden te gaan zien. Om naar die plekken op zoek te gaan. Ja, om echt uit te stappen. Heer, maak ons vrijmoedig. Heer, sla achter op degene die ons tegen zullen werken. Maar Heer, we vragen niet om hen weg te halen. Maar we vragen u om ons vrijmoedig te maken. Zodat we levende getuigen kunnen zijn. Elk op onze eigen plek. Heer, en we hebben echt zo uw Heilige Geest nodig. Om dan het verschil te maken. Om dan impact te hebben. Dus we vragen u om door ons heen te spreken. Heer, dat uw woorden zullen klinken. En dat u uw harten zult veranderen. Heer, dat u ons daarvoor zult gebruiken. Het vragen we in Jezus' naam. Amen.